Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag in de morgendienst er leesdienst zal zijn. En in de middagdienst die om 3:00 begint, let u op de tijd, 3:00, u hoopt voor te gaan dominee J. Oosterbroek van Zierikzee. De volgende mededeling is dat aanstaande dinsdag om 7:30 de ledenvergadering zal worden gehouden. Op deze ledenvergadering zal ook gestemd worden voor een ouderling. Aftredend is broeder Theo van Dis, die ook herkiesbaar is. Kerkraad stelt u voor als tweetal voor deze vacature, broeder Theo van Dis en J.P. Wiegel. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En het vierde vers, brandofferen of offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. 3 en 4 van Psalm 40. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en de. Daarna zingen we uit Psalm 143, het tweede vers. Wil u de knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. 143, het tweede vers, waarna de schriftlezing zal plaatsvinden en u kunt deze schriftlezing vinden in de brief van Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemen u Galaten 3, vers 1 tot en met 14, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Galaten 3, te beginnen bij het eerste vers. O gij uitvinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover de schriftlezing voor de dienst van deze morgen. We willen vanmorgen nadenken over een van de versen uit dit hoofdstuk dat u voorgelezen is, Galaten 3, 13e vers, waar we lezen, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En op dit woord is gegrond wat we vinden in onze catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 15, de vragen en antwoorden 38 en 39. Vraag en antwoord 38 en 39, zondag 15 van onze Heidelberger Catechismus. En we lezen dan de volgende vraag in vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord luidt. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel God dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Het antwoord zegt ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood aan het kruis van God vervloekt was. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, wanneer wij vanmorgen in deze eredienst voor uw aangezicht naderen, laat het dan mogen zijn in diepe ootmoed. Ootmoed ook bijzonder voor het feit dat u ons deze week die voorbij ging, weer hebt willen sparen en hebt willen dragen. We zijn in alle rust en vrede samengekomen, terwijl in deze wereld het oorlogsgeweld heeft gewoed. En daar mogen we u voor dank zeggen, deze week tot een einde kwam, althans in het Midden-Oosten. En nu we langzaam erop gewezen worden hoe vreselijk het oorlogsgeweld gewoed heeft. En wat voor verschrikkelijke dingen er allemaal in dat gebied gebeurd zijn, treft het ons des te meer dat u ons ook deze weken die voorbij gingen vrede en rust gaf. Dat u ons spaarde en droeg. Dat wij dag aan dag ons werk mochten doen. Dat wij uw woord mochten lezen. En dat wij zondag aan zondag en zo ook deze morgen samen mogen zijn om uw woord te onderzoeken en te luisteren naar het lijdensevangelie van de Heere Jezus Christus. Heere, wat onderscheidt ons van al die mensen die daar in het Midden-Oosten hebben moeten sterven, gemarteld zijn, hebben moeten lijden. Heere, ontferm u over hen. Bijzonder over het volk van Irak, waar zoveel zware verliezen zijn. En de mensen in Kuwait, waar ook zoveel zijn die weggevallen zijn. Heere, ontferm u over hen die aan geallieerde zijde verliezen moesten lijden. O God, wil u in de wonden die er geslagen zijn, zelf de balsem gieten. En laat het woord van u, wat voor zoveel eeuwen in dat gebied in het Midden-Oosten niet heeft geklonken, overweldigd als alles is door de islam, laat het woord van u ook daardoor mogen dringen. Onmogelijk als wij zien op de omstandigheden wellicht. Maar u bent toch de God voor wie niets te wonderlijk is. En die de machtige bent en die dat ook wilt laten zien. Heere, toon het ook in deze dingen. Heere, wil onze stamelende dank aannemen dat het oorlogsgeweld deze week ten einde kwam. En wil u vrede geven in dat zwaar geschonden gebied. Wil u bij alle moeilijke vragen die er overblijven ook zelf de oplossingen geven, wijsheid schenken aan allen die daar een taak hebben om te onderhandelen en wegen te vinden naar echte vrede. Bovenal, Heere, bidden we u zegen. Zegen de volkeren en werk met uw woord en geest onder de volken en ook onder ons. Want daartoe zijn we samengekomen, niet slechts om te bidden voor de overheden en hen die in hoogheid zijn gezeten, voor de volkeren van deze aarde, maar toch heel in bijzonder of dat gij uw koninkrijk wilt doen komen en de prediking van uw woord wilt zegenen. En dat smeken we ook voor deze morgen onder ons, Heere. Laat de prediking van uw woord gebruikt en gezegend mogen worden. Wil daartoe heel in bijzonder ons gedenken wanneer wij opnieuw uw woord mogen uitdragen. Geef dat alle hindernissen die er zijn mogen worden weggenomen. En dat wij in betoning van uw geest en van uw kracht uw woord mogen bedienen. Wil u geven dat het diepe evangelie wat vanmorgen uit woord en belijdenis onze aandacht vraagt, helder voor onze aandacht mag staan en dat we er iets van mogen ervaren, ook persoonlijk. Wil u ook geven, Heere, dat bij het luisteren alles wat in de weg kan staan wordt weggenomen en dat onze gedachten zo door het woord beheerst mogen worden dat zij gevangen zijn onder uw woord. Wil harten van zondaren aanraken, onbekeerde onrustig maken. Doen verlangen naar dat heil wat u hebt verworven voor heel uw kerk. Zegen hen die met geestelijke vragen tobben en geen licht hebben. Heere, wil doorbreken in de duisternis. Denk aan al uw kinderen. Wil u ze leiden? Wil u ze maar afbrengen van al het hunne? Leer hun buigen onder het vonnis en onder de vloek die de zonde met zich meebrengt en waaronder de Heere Jezus Christus heeft moeten buigen. En leer ze hem kennen. Kennen van wie toch het eeuwige leven is. Het kennen van de Heere Jezus Christus. Wees u, Heere, zo met ons allen. Schenk ons in alle geestelijke nood en gebrek aan geestelijke nood, want u weet het, dat is er ook. Schenk ons uw onderwijs en het licht van uw Heilige Geest. We bidden u, denk aan allen die bijzondere moeite en zorgen kennen. Wees u met allen die eenzaam zijn, bijzonder Weduwen, wezen weduwnaars, hen die korter of langer geleden een verlies moesten lijden. O God, wil u zelf de balsem gieten in de wond en wil u geven dat de vertroostingen die van u alleen zijn, ook hun deel mogen zijn. Wees met allen die ziek zijn. Er zijn er onder ons die heel kort maar ziek zijn. Maar ook zoveel die al langdurig aan huis en aan bed gebonden zijn. U kent ze. U weet alle dingen. U weet ook de nood en de vragen die vooral langdurige ziekte met zich mee kan brengen. Heere, wees u allen nabij. We vragen heel bijzonder of u broeder Vroeg in de Wei wilt gedenken die nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam ligt. Heere, wil u geven dat onderzoeken en behandelingen gebruikt mogen worden en gezegend mogen worden, zodat hij weer aan mag sterken en dat de operatie die gepland is, dat die ook zal kunnen doorgaan. Wil u hem in bijzonder geven, Heere, dat alle behandelingen gezegend mogen worden en dat hij weer krachten ontvangen mag, opdat hij ook weer zijn werk mag kunnen doen en gezondheid van u terug mag krijgen. En heel in bijzonder bidden we zegen deze omstandigheden voor hem, zijn vrouw en voor de kinderen ook persoonlijk. We willen Paulien Nachtegaal aan u opdragen, die nog steeds in het ziekenhuis is en onderzoeken ondergaat. Heere, geef dat de onderzoeken mee mogen vallen en dat de uitslag verblijdend mag zijn. En wil u geven dat zij herstel ontvangen mag van u, want u bent toch de grote medicijnmeester. En wil u geven dat zij en haar hele familie ook in deze omstandigheden in afhankelijkheid van u alles van u mogen verwachten. We dragen ook het zoontje van de familie van der Sluis aan u op, die deze week plotseling heel ernstig ziek werd en heel onverwacht in het kinderziekenhuis in Rotterdam werd opgenomen. Er is een moment geweest dat er zelfs levensgevaar was. We zeggen uw naam dank dat zijn leven gespaard bleef. En dat hij beschermd werd en bewaard werd door uw almachtige hand. En we bidden, Heere, nu het duidelijk geworden is dat het gaat om acute longontsteking en er nog allerlei onderzoeken zullen plaatsvinden, of u deze onderzoeken wilt zegenen en of u wilt geven dat alles voorspoedig mag gaan, wil u geven dat hij snel weer op mag knappen. En bovenal, o grote koning, wil dit alles nog tot zegen doen zijn, ook in de kring van dit jonge gezin. We zeggen uw naam ook dank voor zegeningen die u gaf. Broeder Hartman mocht herstellen, terugkomen uit het ziekenhuis, met ons in de kerk zijn. En we zeggen uw naam daarvoor dank. En bidden u of u verder herstel wilt geven en daarbij wilt zijn in alle opzichten uw goddelijke zegen en gunst niet wilt onthouden. En wil ook in alle redenen tot dankbaarheid, Heere, zelf dan de dank in het hart leggen. Want wij zijn mensen die niet alleen bidden moeten leren, maar ook danken moeten leren. Omdat we biddeloos zijn uit onszelf en ook dankeloos. Wil u in alle redenen die er kunnen zijn, meer dan we noemen, redenen om uw naam dank te zeggen, ons dat leren. Leer ons op uw weldaden en de gaven en de zegeningen van uw hand acht geven. En zie gij op ons in uw gunst van boven. We vragen dat heel in bijzonder, nu we in deze dienst zijn samengekomen. O Heere, wil u uw woord gebruiken? Wil u het lijdensevangelie, wat vanmorgen in diepte en breedte vanuit woord en belijdenis verkondigd mag worden, wil u het zegenen? Wil u geven dat er een boodschap voor ons persoonlijk in mag zijn? Ontdekkend, ontgronden, afbrekend, omdat alles wat van ons is en wat van de zonde is, wordt afgebroken. Maar ook Christus verheerlijken in zijn dierbaar lijden, in zijn volkomen gehoorzaamheid, in dat grote werk dat hij, die leed onder Pontius Pilatus en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, heeft gedaan. Ontferm u over ons vanuit de stervende liefde, vanuit het borgwerk van de Heere Jezus. We We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 82. Daarvan de versen 1 en 3. Psalm 82, de versen 1 en 3 willen we samen zingen. Psalm 82, vers 1. In de achtbre godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der goden raad. En het derde vers, maar ach, hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. Hier het wankelt al wat zeker is. 1 en 3 van Psalm 82. Aan het einde van de prediking zingen we Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 103, vers 6. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, u weet dat in 1948 de staat Israël als onafhankelijke staat werd uitgeroepen. En korte tijd nadat dat gebeurd was, zond een Hollandse advocaat, in het boek waar ik dit verhaal vond, wordt hij Groskamp genoemd, een verzoek naar de Israëlische Hoge Raad in Jeruzalem. En in dat verzoek verzocht hij dat het proces tegen Jezus van Nazareth opnieuw geopend zou worden en opnieuw aan een onderzoek zou worden onderworpen. Deze advocaat was van mening dat de Heere Jezus onrechtvaardig ter dood veroordeeld was. En dat zou publiekelijk door een Israëlische rechtbank erkend moeten worden. De president van de hoogste rechtscollege in Israël, Moshe Smoira, beloofde de zaak zorgvuldig te zullen onderzoeken. Maar voor zover mij bekend, later werd er niets meer van vernomen. En dat moet ons ook maar niet verbazen. Het is immers onmogelijk om een rechtszaak te heropenen die bijna 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, ook nog onder totaal andere politieke en zelfs godsdienstige omstandigheden. En het is ook niet nodig om die rechtszaak te heropenen. Want al is het waar dat de Heere Jezus Christus onschuldig ter dood veroordeeld is, hij stierf niet als een martelaar, wiens zaak door zijn volgelingen voor de ogen van mensen steeds weer gerechtvaardigd moet worden. Nee, hij stierf als een middelaar, wiens dood door God gerechtvaardigd is. En omdat de dood van de Heere Jezus Christus door God gerechtvaardigd is, bevat die dood, dat sterven van de Heere Jezus, talloze zegeningen. En het is beter om over deze heilsbetekenis van de dood van de Heere Jezus na te denken, dan ons opnieuw te gaan verdiepen in al de kleinigheden en het hele juridische steekspel van dat proces. En zo willen we vanmorgen nadenken over het lijden van Christus als middelaar. En dan zijn er twee gedachten die direct uit onze belijdenis naar boven komen. Ten eerste, hij draagt het oordeel van God. Dat vindt u bijzonder in vraag en antwoord 38. En ten tweede, hij draagt de vloek van God. Vraag en antwoord 39. Het lijden van Christus als middelaar. Hij draagt het oordeel van God. En ten tweede, hij draagt de vloek van God. Vorige week zondag zijn we met de behandeling van het lijden van de Heere Jezus Christus volgens de woorden van onze catechismus begonnen. En we hebben die vraag overdacht. Wat moeten we nu verstaan door het woordje geleden? We hebben gezien dat de Heere Jezus Christus niet alleen aan het einde van zijn leven geleden heeft. Nee, heel zijn leven was lijden. Van het begin van zijn menswording tot aan de dood aan het kruis heeft hij geleden. En dat lijden van de Heere Jezus Christus was geen zinloos, doelloos lijden. Nee, het had een diepe betekenis. In zijn lijden heeft hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. En zo heeft hij de verzoening voor de zonde aangebracht. En als we daar zo bij wijze van inleiding, want dat is het toch eigenlijk, stilgestaan hebben, dan valt het op dat de catechismus vanuit deze inleidende woorden, deze inleidende vraag en het antwoord daarop, nu verder op de details, op de onderdelen van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus ingaat. En we weten ook dat de catechismus dat doet aan de hand van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En als dan het woord geleden gevallen is in die 12 artikelen, dan volgt daarna onder Pontius Pilatus. Nu zit daar meteen al een vraag aan vast. Waar hoort onder Pontius Pilatus eigenlijk bij? Is het, zoals onze catechismus zegt, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, komma, is gekruisigd? Of is het die geleden heeft, komma, onder Pontius Pilatus is gekruisigd? Dat is al een heel oude vraag, waar lang geleden al heel wat over te doen geweest is. En het staat vast dat het historisch gezien zo is dat de komma achter Pontius Pilatus staat. Zo heeft de catechismus het ook. Geleden onder Pontius Pilatus. Dat is de oorspronkelijke tekst en de oorspronkelijke bedoeling kennelijk van het apostolicum, van de apostolische geloofsbelijdenis. En vandaar ook dat de vraag die we vanmorgen behandelen zo luidt: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En toch. Toch zijn er ook mensen geweest die verdedigd hebben. Ja, eigenlijk is het toch zo dat je niet kunt zeggen dat de Heere Jezus onder Pontius Pilatus alleen heeft geleden. In de eerste plaats, hij heeft heel zijn leven geleden en Pontius Pilatus is maar 10 jaar stadhouder van Judea geweest. Vervolgens, hij heeft veel meer geleden van anderen, niet alleen van Pontius Pilatus. En bovendien wijst men er dan op dat in de heel oude geschriften, meteen na het Nieuwe Testament, de geschriften van de eerste kerkvaders, de uitdrukking die gekruisigd is onder Pontius Pilatus een vaste uitdrukking is geworden. En vandaar dat men zegt, eigenlijk is het beter om te zeggen die gekruisigd is onder Pontius Pilatus. En ook daar is iets voor te zeggen, gemeente. We zullen het daarom vanmorgen een beetje in het midden laten. Niet omdat we geen standpunt willen innemen, maar omdat het allebei waar is. Bij het lijden van de Heere Jezus Christus speelt Pontius Pilatus een heel uitzonderlijke rol. En bij het oordeel tot de kruisdood is het Pontius Pilatus die het vonnis velt. En zo betrekken we die naam Pontius Pilatus op beide. Op het lijden en op de voltooiing van dat lijden in de vervloekte dood aan het kruis. Waarom dan staat die naam Pontius Pilatus in verband met het lijden en met het sterven van de Heere Jezus Christus? Of om de vraag nog wat meer toegespitst te stellen, wat is de betekenis dat Pontius Pilatus' naam voorkomt in de 12 artikelen? Want in die 12 artikelen komen vrijwel geen namen voor. Gaat het ook om de kern van het christelijk geloof, om de belijdenis van de drie enige God? En de enige naam van een mens die daarin voorkomt is de naam van de maagd Maria? Ja, en dan die Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. Wat is de betekenis daarvan? Wel, naar mijn gedachten zitten daar 3 kanten aan. 3 redenen waarom de naam Pontius Pilatus in deze bekende geloofsbelijdenis naar voren komt. Allereerst om te benadrukken dat dat lijden en het sterven van de Heere Jezus Christus werkelijk gebeurd is. Een historisch feit is. Wat in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden, daar en toen onder de regering, onder het stadhouderschap van Pontius Pilatus. In de oude kerk heeft men dat heel erg benadrukt, omdat er toen stromingen waren die benadrukten dat de Heer Jezus Christus niet werkelijk geleefd heeft. Dat het allemaal op een hele mysterieuze, onwerkelijke wijze zou zijn toegegaan. En er is de kerk van alle eeuwen alles aangelegen om te benadrukken dat Jezus Christus waarachtig geleefd heeft. Dat hij toen en daar geleden heeft en gestorven is. En vandaar dat er die tijdsaanduiding bij staat. Onderstrepen dat het werkelijk gebeurd is. Hij heeft geleden en is gestorven onder het stadhouderschap van Pontius Pilatus. Want als het gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus en de beschrijving daarvan in het evangelie, dan zijn wij geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, zegt de apostel Petrus. Maar dan zijn het de dingen die onder ons zekerheid mogen en moeten hebben. Hij is onder Pontius Pilatus gestorven, gekruisigd. Maar er is meer. Niet alleen is het feit van het noemen van Pilatus een aanduiding dat het lijden en sterven werkelijk historisch gebeurd is. Maar vervolgens, Pontius Pilatus was de vertegenwoordiger van de Romeinse overheid. En het is uit de geschiedenis wel heel erg duidelijk dat Pontius Pilatus de laatste verantwoordelijkheid heeft. En het uiteindelijke vonnis velt om de Heere Jezus over te geven om gekruisigd te worden. We gaan op alle vragen die er rondom dat vonnis wat Pilatus velt vanmorgen maar niet in. Dat zou ons in het licht van de catechismus ook veel te ver voeren. Maar zoveel is duidelijk. Pontius Pilatus velt het definitieve vonnis. Hij geeft de Christus over om gekruisigd te worden. En daarin vertegenwoordigt Pontius Pilatus het Romeinse Rijk. Daarin vertegenwoordigt hij eigenlijk de hele toenmaals bekende wereld. Want zo zag het Romeinse Rijk zichzelf. En zo was dat in het Romeinse Rijksdenken. Wij zijn de wereld. Had keizer Augustus het bij de beschrijving die in Lucas 2 heel bekend wordt aangekondigd niet gezegd dat de gehele wereld beschreven zou worden? Ze beschouwden zich eigenaars van de hele wereld. Het Rijk was de wereld. En zo is Pontius Pilatus vertegenwoordiger van het Rijk. Plaatsbekleder van de keizer van Rome. En als hij vonnis velt, dan spreekt hij uit naam van het hoogste wereldlijke gezag. En eigenlijk uit naam van de wereld, van Jood en Heiden. Laat hem gekruisigd worden. Het wereldlijk gezag heeft Jezus de Christus uitgeworpen. De Joodse raad had het in de nacht al gedaan. Het Sanhedrin, laat hem gekruisigd worden. En nu zegt ook de wereld, instemmend met het getuigenis van de Joodse raad, laat hem gekruisigd worden. Pilatus staat voor de hele wereld, voor Jood en Heiden. En als we die lijn doortrekken, Pontius Pilatus, ook al heeft hij de Heere Jezus onschuldig verklaard. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar onder de druk van het volk en van de overpriesters, onder de druk van de omstandigheden, velt hij toch vonnis. Laat hem gekruisigd worden. Dan zit daar een heel diepe betekenis in. Want dat betekent dan niet minder dan dit. Dat Jezus de Christus door Jood en Heiden, door de hele wereld zelfs, door het rechterlijk gezag wat officieel spreekt in naam van die hele wereld, terwijl sommigen wel gedacht hebben en nog denken. Hij is gekruisigd door Jood en Heiden. Hij is gekruisigd door de wereld, door de wereldlijke rechter. En dat betekent ten diepste dat niemand op deze wereld onschuldig is aan de dood van de Heer Jezus. Want hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verdrijven. Onze zonden uitwerpen, het veroordelen. Onze zonde is de oorzaak dat Jezus Christus moest hangen aan het hout. Zullen we het niet vergeten, zeker in deze lijdensweken niet. Jezus de Christus veroordeeld door de kerk en door de wereld, door Jood en Heiden. En dan het derde. Pontius Pilatus is tenslotte ook een vertegenwoordiger van God. O ja, zeker. Dat beseft hij zelf niet. Heel duidelijk komt dat uit in de geschiedenis zoals die beschreven staat in Johannes 19, waar het uitvoerigste gesprek tussen Pontius Pilatus en de Heer Jezus wordt weergegeven. En dan zegt de Heer Jezus het: gij hebt macht over mij. Maar ge zou die macht niet hebben, indien het u niet van boven gegeven waar. De Heer Jezus zegt dus tegen Pontius Pilatus: ge hebt die macht over mij, omdat God u die macht gegeven hebt. Namens God handelt ge. En dat was de Bijbelse gedachte. We hebben zo even Psalm 82 gezongen. En daar vinden we het in die oud-testamentische psalm, dat bijzonder rechters geacht worden recht te spreken in de naam van God. En zo was ook Pontius Pilatus een rechter die geacht werd recht te spreken in de naam van God. Hij had geen macht, alleen maar macht die hem van God gegeven was. En vooral wanneer het gaat over de lijdensweg van de Heer Jezus is dit een heel belangrijk punt. Het wordt terecht ook door onze catechismus op de voorgrond geplaatst. Christus is door de wereldlijke rechter onschuldig ter dood veroordeeld. En in die wereldlijke rechter, in zijn uitspraak, vindt u iets terug van de uitspraak van God. Want die wereldlijke rechter doet alleen maar wat God bevolen had. En al weet hij zelf niet hoe, en al doorziet hij het zelf niet, deze Pontius Pilatus, hij is vertegenwoordiger van de Allerhoogste God. En als we zo deze dingen overdenken. Pontius Pilatus, hij is de rechter. Zijn naam duidt aan: het lijden en sterven is historische werkelijkheid. Hij spreekt namens heel de wereld. Hij spreekt ook namens de Hoge God. Dan ziet u wat een geweldige diepte zo deze simpele tijdsaanduiding, dit noemen van die naam, hier krijgt. Want wat doet Pontius Pilatus? Bijzonder als rechter, bijzonder uit de naam van God. Wel, hij verklaart de Heer Jezus Christus eerst onschuldig. Hij zegt tot driemaal toe: ik vind geen schuld in deze mens. En straks wast hij de handen in onschuld. Maar tegelijkertijd velt hij het vonnis. Dat is niet alleen maar iets tragisch, iets meelijwekkend, dat de Heere Jezus nu onschuldig veroordeeld is. Het is heel in het bijzonder boodschap van Gods wegen. Want als Jezus de Christus onschuldig verklaard wordt en toch veroordeeld wordt door de rechter die spreekt in de naam van de Hoogste God, dan laat de Allerhoogste God daarmee zien dat Jezus Christus inderdaad het onschuldige lam is, dat geslacht moet worden voor de zonde. U zou het kunnen vergelijken met die oud-testamentische offers. We hebben daar de vorige week ook even op gewezen. Als zo'n oud-testamentisch offer gebracht moest worden, dan kwam die Israëliet met dat offerdier naar de tempel of naar de tabernakel. En dan werd dat offerdier door die leviet en die priester pas aanvaard als het eerst gekeurd was. En die priester of die leviet, die voelde onder de vacht of er verborgen huidziekten waren. Hij keek in de ogen, hij voelde de poten van dat beest. En zo werd het offerdier gekeurd. Het moest een offerdier zijn zonder gebrek. En zo wordt de Heere Jezus Christus hier voor Pilatus als het ware richterlijk gekeurd. Is hij het offerlam dat geschikt is, dat volmaakt is, zonder gebrek is, om het offer te gaan brengen? En dan zegt Pilatus het in de naam van de Allerhoogste God. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat betekent, richterlijk wordt de Heer Jezus Christus hier aangeduid. Hij is de onschuldige. Hij is het die onschuldig toch veroordeeld wordt. Richterlijk wordt hier uitgesproken. Hij is zonder zonde en toch moet hij sterven. Richterlijk wordt hier het oordeel geveld. En wordt hij aangeduid en aangewezen als het lam van God. En dan voegt de catechismus daaraan toe. Hij is onschuldig zo door de wereldlijke rechter en ten diepste door God zelf veroordeeld. Opdat hij daardoor van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou. Ons zou bevrijden. Hij is veroordeeld, onschuldig. Opdat schuldigen vrijgesproken zouden worden. Dat is de bedoeling van de catechisme. U ziet die ruil waar Luther al van sprak. Christus, hoewel onschuldig, toch veroordeeld. Opdat schuldigen, hoewel ze schuldig zijn, toch vrijgesproken, bevrijd zouden worden. Dat is de diepe betekenis van het rechterlijk vonnis wat de Heere Jezus Christus ondergaat. Het vonnis gesproken in de naam van de God van hemel en aarde. En dat betekent heel praktisch, heel indringend, dat zoals Christus nu onschuldig verklaard werd voor de rechterstoel van Pilatus en van God, dat het even waar is dat wij schuldig verklaard worden voor het strenge oordeel van God. En de vraag komt tot ons vanmorgen, zien we dat? Hebben we daaronder leren buigen? Want zonde is niet slechts een reeks van zondige daden of zelfs van zondige gedachten. Dat is het natuurlijk ook. Maar de zonde gaat veel dieper. De zonde brengt over ons, heeft onze catechismus al meermalen gezegd, het strenge oordeel van God. Dat moet over ons gaan. Zo heeft David het leren zien en beleiden in die altijd weer ontroerende 51ste psalm. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. De zonde roept de straf op. De zonde roept de toren op. De zonde roept het recht van God dat geschonden is op. Dat vonnis, dat oordeel moet over ons gaan. Om als we daar iets van gaan zien, dan buigen we diep. En dan gaan we ook erkennen, al is het misschien met andere woorden, maar zakelijk toch hetzelfde, wat David daar beleed in Psalm 51. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. En dan leren we het oppervlakkige gepraat en gedenk over de zonde, wat er zo vaak is, wel af. Dan wordt de zonde bitter. Dan wordt de zonde zwaar. dan worden we met onze zonde schuldenaar voor God. Kijk, en daar zitten deze trekken in. Als we onze zonde zo gaan kennen, dat betekent dat we gaan buigen, dat we gaan vallen voor God en zeggen, Heren, het is waar, de toorn van u moet over mijn zonde gaan. En het betekent ook dat we een afkeer van onszelf krijgen. Zoals het zo aangrijpend staat in het begin van het oude avondmaalsformulier. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat God staat er dan achter. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. En dan vervolgt dat formulier met de nadruk erop te leggen, dat we daarom de zonden dienen te haten en er een afkeer mishagen over dienen te hebben. Zijn dat dingen die er ook in ons leven zijn? Buigen onder God en zeggen, Heere, het kwaad roept om straf. Het strenge oordeel van u. Het een mishagen hebben van jezelf. Want zo gaan we iets zien, het is maar iets, iets zien van wat de zonde werkelijk is in de ogen van een heilig God. Zo gaan we ook God leren bewonderen, dat hij nu midden in die vreselijke nood van ons leven, zelf zijn zoon gegeven heeft, ons schuldig ter dood heeft laten veroordelen. Opdat mensen die het vonnis waard zijn, van dat vonnis bevrijd zouden kunnen worden. Ja, wat wordt hij, de Heere Jezus Christus, als de veroordeelde borg, dan noodzakelijk? Wat gaat ons hart dan naar hem uitzien, als de schuldovernemende, de oordeelsovernemende borg en zaligmaker? Wat wordt er dan een wonder dat hij onder Pontius Pilatus door de hele wereld en door God veroordeeld is. Opdat die mensen die onder het oordeel liggen zou kunnen bevrijden. Maar er is meer te zeggen. Want niet alleen is hij door Pontius Pilatus geoordeeld. Pontius Pilatus is er ook verantwoordelijk voor dat hij op een bepaalde wijze ter dood gebracht is. Hij is ter dood gebracht, zegt het slot van de zondag van onze catechismus die we behandelen, met de dood aan het kruis. En daar wordt op dat bijzonder karakter van die dood dan hier de nadruk gelegd. Heeft dat iets meer in? Betekent dat nog iets bijzonders? Dat hij gekruisigd is geweest? Dan of hij met een andere dood gestorven waren? Ja, dat heeft bijzondere betekenis. Wat voor bijzondere betekenis? Wel, we kunnen die bijzondere betekenis van de kruisdood in allerlei dingen zoeken. We kunnen denken, de kruisdood is een van de meest afschuwelijke vormen van ter dood brengen. En dat is zeker waar. De kruisdood betekent erger lijden dan bijvoorbeeld de dood door onthoofding. Die ook in het Romeinse Rijk voorkwam. Of de dood door steniging, die bij de Joden heel gebruikelijk was. De kruisdood is een afschuwelijke dood. En er zijn kruiselingen geweest die dagen en nachten aan het kruishout hingen te sterven. Beschrijvingen zullen we maar niet proberen te geven. Het is een verschrikkelijke dood, uitgevonden door het wreedste volk van het oude oosten, de Assyriërs, verfijnd door de Perzen, overgenomen door de Romeinen, en door de Romeinen alleen toegepast op het meest verachtelijke soort van misdadigers, namelijk weggelopen slaven en politieke oproerkraaiers, terroristen. En zo is de Heer Jezus Christus met die vreselijke dood, die ook nog een schandelijke dood was. Romeinse burgers mochten niet gekruisigd worden. Alleen dus weggelopen slaven en opstandelingen, terroristen zouden we zeggen. Het verachtelijkste soort mensen, die moesten gekruisigd worden. Maar zelfs dat, hoe erg deze dingen op zich ook al zijn, is nog niet het diepste van de kruisdood. Het pijnlijke, het smadelijke. Nee, het allerergste is dat de kruisdood van God vervloekt was. Want het Jodendom kende dan de kruisdood wel niet. Die is later, toen de Romeinen kwamen, ingevoerd en werd alleen ook door de Romeinen uitgeoefend. Maar in het Oude Testament wordt wel gesproken over iemand die aan een hout hangt. Deuteronomium 21. En daar staat het dat wanneer iemand in een hout hangt, aan een hout hangt, dat hij door God vervloekt is. Daar slaat het allereerst op de praktijk onder de Joden, dat wanneer iemand gedood was door steniging, en hij was een bijzonder erg misdadiger, dat dan tot aan de avond van de dag zijn dode lichaam aan een paal werd opgehangen. Dat was het zichtbaar afschrikwekkende teken voor heel het volk, dat deze misdadiger bijzonderen van God gevloekte was. Maar na die tijd werd elke vorm van doodstraf, waarbij een mensenkind opgehangen werd aan een vloekhout, of gekruisigd werd aan het hout, werd gezien als vervloekt door God. Waarom? Wel, de gedachte die daarachter ligt is deze. Wanneer iemand verhoogd wordt van de aarde en dus tussen de hemel en de aarde hangt, dan zitten daar deze twee elementen in. De aarde werpt hem uit. Hij is het niet waard dat zijn voeten nog op deze aarde staan. En de hemel wil hem niet ontvangen. Uitgeworpen uit de schepping. Uitgeworpen van de aarde. En uitgeworpen uit de hemel. Dat betekent hangen aan een hout. En daarom is de kruisdood vervloekt. En daarom is Christus, als hij hangt aan het kruishout, de van God vervloekte. Hij hangt tussen de hemel en de aarde. De aarde zegt, weg met deze. En de hemel wil hem niet ontvangen. De hemel zegt, weg met deze. De volle vloek van God richt zich zo op hem. Wat is dat dan, die vloek? De vloek is een van de zwaarste woorden, een van de diepste woorden uit de hele schrift. Het betekent meer dan veroordeling. Veroordeling is uiteindelijk een rechterlijk vonnis. Maar de vloek is het gevolg van die veroordeling. Misschien dat we het zo kunnen zeggen. De vloek betekent dat alles tegen is. God is tegen. God keert zich tegen iemand die gevloekt is. Met zijn volle toorn. De wereld keert zich tegen iemand die gevloekt is met zijn schimp en zijn verachting. Uitgeworpen, voorwerp van het ongenoegen van de heilige gramschap van de Allerhoogste. En laten we dan niet vergeten, als God iemand vervloekt, dan zijn dat niet alleen maar woorden. Maar als God iemand vervloekt, dan zijn dat ook daden. We lezen in de schriften dat als God spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. Zo werd uit een enkel machtswoord van God een hele wereld geschapen. En als de Heere spreekt tot een arme zondaar van vrede en van genade, dan is die genade er en dan is die vrede er, want hij spreekt als machthebbende. Maar dat heeft nu ook toepassing Dat is nu ook van toepassing op de vloekspraak van God. Als de Heere iemand vervloekt, dan is het er ook. En daarom, Christus is niet alleen gevonnist. Het vonnis is niet alleen over hem uitgesproken. Maar hij moet ook de vloekspraak van God horen. En hij moet de vloek van God dragen tot in zijn ziel. Daar op Golgotha, in het bijzonder als de hemel voor 3 uren duister wordt, daar is de vloek van God. Daar ervaart hij aan lichaam en vooral aan ziel de toorn, het ongenoegen, het oordeel, het uitgeworpen zijn, de helse angsten en de helse smarten. Ziet u dat het een met het ander verband houdt? Dat oordeel en die vloek. Ziet u dat de vloek nog dieper gaat en nog vreselijker is, zoals ze in de vloek dood zichtbaar wordt? Ziet u wat dat voor de Heere Jezus Christus heeft betekend? De heilige Zoon van God, de meest smartelijke dood, pijn, de koorts, ze jaagt door zijn leden, bloedend hangt hij daar aan het hout. De meest verachtelijke dood, weggelopen slaven, opstandelingen, beschimd en bespot van mensen. En dan bovenal de vloek van God, van zijn Vader te dragen, uitgeworpen uit de hemel. De duisternis zegt het, dat God zijn aangezicht verbergt en niets meer van zijn Zoon wil weten. Hier loeit de vlam van de hel. Hier is de buitenste duisternis. De vloek over de zonde. Hij draagt die hier op het hout. Want de dood aan het kruis was van God vervloekt. Wat moet dat voor de reine, heilige ziel van de Heere Jezus Christus betekend hebben? Een ziel die zondeloos was, door de rechter Pontius Pilatus nog officieel zondeloos verklaard is. En nu de toorn van God over de zonde ten volle te ervaren. Zijn ziel die zo uitging naar de Vader, die de Vader zo lief had, die de Vader niet kon missen, die op bergen bad en de Vader aanriep, die het ontroerende gebed in de nacht waarin hij verraden werd opzond: Heilige Vader, verheerlijk mij. Hier vervloekt door de almachtige vloekspraak, uitgeworpen uit de hemel. Gemeente, wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? We kunnen hier maar stamelen. We kunnen dat nooit begrijpen. Maar probeert u het zich eens in te denken. Want als u het zich in gaat denken, ja, dan kunnen we ook niet om de gedachte heen. Als de Heere Jezus dit moest lijden voor de zonde, zo veroordeeld, zo onder de vloek moest bukken en moest buigen, zo uitgeworpen was en helse smarten onderging, hoe ontzettend moet de zonde dan wel niet zijn? Nee, dan is de zonde niet maar een aantal zondige daden, zondige gedachten. Zelfs niet alleen maar gaan we erkennen dat de zonde straf verdient, dat de toorn van God over ons moet komen. Maar de zonde is vervloekt van God. De zonde is vervloekt van God. En dat betekent dat wij, oh, dat kun je alleen maar bevend zeggen niet, dat betekent dat wij en onze kinderen als zondaren onder de vloek van God leven. Kinderen des toorns zijn. Ontzettende werkelijkheid. Werkelijkheid die bij het kruis van Christus en hier in onze belijdenis die daarover spreekt zo aangrijpend zichtbaar wordt. Kijk, als dat in je in je leven opengaat. Oordeel de vloek over de zonde. Dan krijg je een zwijgende mond. Praat je niet zoveel meer. En zo makkelijk over het menselijke. En het goede. En het brave. En het beste. Dan spreek je ook niet zoveel meer over wat die mens allemaal kan. Over het presteren. En over het de eerste zijn. Maar dan ga je de stilte opzoeken. En het voor God zeggen. Heere, dat ben ik. Zoals uw woord me tekent. In Romeinen 3, Psalm 51 en andere gedeelten. Zo ben ik. En dat wat de Christus leed in zijn diepe veroordeling. En in het buigen onder die ontzettende vloek. Dat heb ik verdiend. Hebben we daar iets van geleerd? Om er nu onder te buigen dat het zo met ons is en niet anders. En dat wij dat ons hebben waard gemaakt. Hebben we het leren zien dat de toorn van God en de vloek van God over de zonde niet gering is. En dat de Heere de zonde zomaar niet door de vingers gezien heeft. Hebben we eronder leren buigen. O, juist daar. Waar dat gebeuren mag. Daar wordt deze lijdende borg in zijn dragen van het oordeel. En in zijn doordragen van de vloek. Zo dierbaar. Noodzakelijk. Want deze Heere Jezus Christus. Heeft, zegt onze catechismus, het oordeel gedragen. En is onder de vloek geweest. Opdat mensen die dat nu waard zijn. En die dat met heel hun leven verdiend hebben door de zonde. Opdat die van het gericht van God. Van het oordeel dat over ons gaat. Zouden worden vrijgesproken. En bevrijd van de vloek. Dat is alleen in Christus Jezus te vinden. En vandaar dat er hier een heel dringende prediking ligt. In die man van smarten die lijdt aan het hout. Die het oordeel droeg en de vloek doorleefde. U hebt de Heere Jezus Christus nodig. Als borg en als zaligmaker. En juist in zijn lijden. Juist in zijn smaadheid wil hij zichzelf bekendmaken. Wil hij zichzelf openbaren als een borg en zaligmaker die het oordeel volkomen gedragen heeft en die de vloek volledig op zich laat. En vooral als er daarom mensen zijn in ons midden die daar iets van voelen. Van dat oordeel, waardoor de zonde op hem ligt. Van de vloek, van het ongenoegen van de Heer. En die er zelf geen raad mee weten. Die in hun leven ontdekken dat ze zichzelf niet onder dat oordeel uit kunnen werken. En die vloek niet weg kunnen nemen. Die alleen maar kunnen buigen en zeggen, Heere, zo is het. Juist voor hen. Staat er hier in de catechismus, staat er in het woord. Gevloekte, veroordeelde, waar zelfs uw hart u aan moet klagen. Er is er één die de vloek doordragen heeft en het oordeel op zich nam. Zijn naam is Jezus Christus. Hij is de gezondene van de Vader. Hij is het Lam van God, dat alle zonden van de wereld wegneemt, heeft Johannes gezegd. Maar hij is ook het Lam van God, dat het oordeel over de zonde wegneemt en de vloek op de zonde wegneemt. Hierin wordt iets zichtbaar van het volkomene van het offer van de Heere Jezus Christus. Hij heeft niets ongedaan gelaten. Alles heeft hij geleden wat geleden moest worden. Niet alleen onder de schuld ging hij gebukt. Niet alleen onder de smaad ging hij gebukt. Maar ook onder het oordeel ging hij gebukt. En ook onder de vloek ging hij gebukt. En daarom is er voor mensen die gebukt gaan onder de schuld. En die gebukt gaan onder de schande van de zonde. En die gebukt gaan onder de kracht van de zonde. Of die gebukt gaan onder de vloek. En onder het oordeel op de zonde. Hoop in Christus. Ruimte in Christus. Een volkomen zaligheid. Voor een volkomen verloren zondaar. Vrijspraak van de schuld. Doding van de smet van de zonde. Vrijspraak van het oordeel. Wegneming van de vloek. Hoe kan dat nu? Hoe vind ik hem nu? Weet u hoe u hem vindt? Waar hij zich laat vinden. En dat is? Ja, dat is door zijn woord en door zijn geest. Hij laat zijn woord verkondigen. En in zijn woord laat hij zichzelf verkondigen. En de geest wil Christus, deze vloekdragende, lijdende borg, nu schenken aan het hart. Dat betekent dat wij afgebroken moeten worden in onszelf. Van onze hoogmoedige tronen moeten vallen. Dat betekent dat we iets gaan inleven van wat zonde nu is in het oog van God. Dat we gaan buigen voor God en het mee gaan instemmen. Oordeel en de vloek. Dat ben ik waard, Heer. Zelf heb ik niets om te betalen. En zo, in die weg, ontdekking aan je zonde, uitbranding van de zonde, ontgronding, niets worden, verloren zondaar worden. Zo komt de plaats voor Christus. Zo komt de plaats voor deze die veroordeeld is en die de vloek droeg. Opdat mensen waar hun hart hun aan moet klagen, waar ze zo zien dat ze niets hebben om God te betalen en het oordeel verdienen. Dat daaruit zijn mond mogen horen, maar ik was veroordeeld. En ik heb de vloek gedragen. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat hij, dat zij in het verderf neerdalen. Ik heb de vrede aangebracht. En wie in mij is en in mij gelooft, die zal leven. Omdat ik voor hem betaald heb. Omdat ik alles, alles heb voldaan. Zoals we zo door het geloof op hem mogen zien. Al is het misschien soms door de mist of door de nevels heen op hem mogen zien. En hem mogen kennen, dan is hij die grote, die enige, in wiens naam er behoudenis is, vrijspraak, vergeving, wegneming van de vloek. Ja, zelfs, en dat is een element wat in de laatste vraag niet voorbij gezien mag worden, zelfs is het in hem dan de zekerheid, want dan geeft hij vanuit zijn borglijden en vanuit zijn betalen aan het kruis van Golgotha ook de verzekering dat hij nu inderdaad al de zonden vergeven heeft en de vervloeking heeft weggedaan. Zalig als we zo onszelf mogen verliezen en de Heere Jezus Christus mogen kennen en hem alleen overhouden. Zalig als we zo tot hem mogen vluchten. En bij hem alleen het leven en de vrede en de genade en het eeuwig leven mogen vinden. Zalig. Als we iets mogen gaan zien dat nu in zijn volbrachte werk de schuld is betaald en de zonde is verzoend. De vloek is gedragen en de toorn is gestild. Dan zing je misschien wel bevend, maar toch met een diepe blijdschap in het hart mee. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u om uw grote naam aan te roepen en dank te zeggen. Wat een wonder dat u uw zoon hiertoe hebt overgegeven. Onpeilbaar diep is zijn lijden geweest. Wij kunnen het ons niet voorstellen. En zelfs wanneer wij genade mogen kennen en niet zien van de vloekwaardigheid en de strafwaardigheid van de zonde, zelfs dan is het nog niet in te denken en in te leven. Wat voor diepte uw zoon heeft doorgemaakt in zijn bitter lijden. Heere, leer ons het aanbidden. Leer ons iets zien van het vreselijke van de zonde. Opdat wij het belijden gaan. Ik heb gezondigd tegen u. Opdat wij onze strafwaardigheid en de vloekwaardigheid van de zonde gaan inleven. En zo een volkomen zaligmaker voor heel onze schuld, voor al onze zonden nodig hebben. Die de schande gedragen heeft en de vloek gedragen en het oordeel gedragen. O gezegende Heere Jezus, schenk dat al de zegeningen die daarin liggen opgesloten voor heel uw kerk ook steeds meer in de harten van uw kinderen gaan leven. En dat zij gaan zien wat een bron van zaligheid er geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid in hem, deze schuld overnemende Heere Jezus. Leer ook arme zondaren, Heere, die het bij zichzelf niet kunnen vinden, zien op Jezus. Ja, drijf nog mensen die gerust voortleven in hun onbekeerdheid uit tot u, de levende God. En geef dat we u mogen zoeken en u mogen vinden zoals ge zijt, de Christus, de gekomene om te lijden en om te sterven, te borg en zalig maken. We bidden, Heere, wil zo het woord aan onze harten heiligen. Geef dat het woord in alle eenvoud gebracht, gezegend mag worden tot bekering van zondaren. En dat de harten van allen die u vrezen, tot u de Heere mogen vluchten. Zich over hem mogen verblijden. In hem mogen verwonderen over zoveel gunst. Heere, we vragen dat om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 34 vers 11 is onze slotgezang. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. 34 vers 11. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.